Ja, een licht aansteken. Dat is best wel nodig, want dat is misschien ook wel eerste advent. Hè? Dat is, het wordt maar donkerder en donkerder en donkerder. Tot wanneer wordt het weer lichter? 21 december al. Dan hoeven we gelukkig niet te wachten tot de lente. Dat zal wat zijn. Een tijdje geleden was ik hier ook. Weet iemand nog wanneer dat was? Dat was in de lente, net lente, 24 maart. Toen ging het over leiderschap. Dus ik dacht, ik zal eens even wat gemene vragen stellen. Weet iemand daar nog wat van? Ik ga nog wat... Dat is wel gemeen, hè? Nee, dat is een beetje flauw ook. Want ik snap dat jullie 52 keer horen jullie natuurlijk ook een praatje en, of een preek. Dus dan moet je maar precies weten wat ik heb gezegd. Maar ik wil daar een klein beetje op doorgaan. Want als we dan zo'n donkere tijd ingaan... De les van leiderschap was, eigenlijk is iedereen een leider, namelijk je leidt sowieso jezelf. Je leidt je eigen leven, je leidt jezelf. Nou, en toen zeiden we van, hoe ziet echt leiderschap van mensen die zogenaamd leider zijn eruit? Hebben we even naar gekeken. Nou, bijvoorbeeld Mozes, hè, die moest een keer delegeren, want die deed alles in zijn eentje. Toen zei zijn schoonvader, nou, dat is niet zo handig, hè, Mozes. En hij luisterde gelukkig. Dat was al een les, dat je durft te luisteren naar feedback van anderen. En dat je durft te delegeren, leiderschap te delen. En dan hadden we het over Rut gehad, die met haar moeder, schoonmoeder terugging. Of eigenlijk die schoonmoeder ging terug naar het land waar ze vandaan kwam, naar Israël. En die zei tegen Rut van, nou blijf jij maar dan hier in je eigen land. En toen zei Rut nee. Zij was heel vastberaden en wat durfde zij nog meer? Eigenlijk durfde zij haar verleden, ze durfde heel veel bagage van haar, durfde zij gewoon achter te laten. Loslaten, dat is wel zo'n Nederlandse term. Ze durfde los te laten. En dat lijkt een hele kleine keuze, zeiden we toen. Dat Rut op een dag zegt, nee, ik ga wel eigenlijk deze weg aflopen. Die van Mozes leek veel groter. Namelijk, hoe organiseer ik een heel volk? Maar we zeiden, ja weet je, Rut die maakte eigenlijk ook een hele mooie keuze die veel meer impact misschien had dan we dachten. Kleine keuzes hebben soms heel veel gevolgen, want zij werd een van de voorouders van Jezus. Ja, over advent gesproken. Zij maakte de komst van Jezus mogelijk. Had ook zonder haar gekund natuurlijk, dan had de Heere God wel een ander plan gehad. Want dit was het plan van God. Nou, we hadden het ook nog even over hoe je een kerk kunt indelen. Weet iemand daar nog iets van? Dat was echt heel veel theorie over hoe je een kerk kan inrichten. Namelijk zo, of zeg maar zo. Het ligt maar hoe je naar zo'n vorm kijkt. Met iemand aan het hoofd, de paus. Weet je nog? Hierarchisch. Je kon het ook een beetje als een soort samenwerkingsverband doen. Ja, en je kon daar... je kon ook zeggen, weet je, we zijn gewoon een vrije club in Hengelo. En verder hebben we niet zoveel banden met elkaar. Nou, jullie zitten wel een beetje in zo'n hoek, hè? Behalve dat logo. Ja, ik heb nog geen sheet aan. Klopt, hoor. Heel goed, hij moet nog even zwart blijven. Het logo van jullie lijkt op het logo van de Evangelische Gemeente Enschede, hè? Dus ergens hebben die twee nog wel wat met elkaar. Volgens mij hebben we wel eens eerder gezegd. We moeten eens een keer samen vergaderen, hè? Maar komt er niet van. Het is wat. Nou, en toen zeiden we ook nog, als je dan een mens bent en leiderschap wilt oefenen, dan kun je een Paulus gaan zoeken, iemand die je coacht. Je kunt een Barnabas gaan zoeken, een vriend, en je kunt een... Timotheus, heel goed. Wie zei dat?
Ja, ik heb een aantekening.
Goed zeg. Ah, dat is mooi. Daar sta ik dus in nog.
Precies wat ik al gezegd heb.
Nou ja, zeg. Nou, dat is mooi. Dan heb ik in ieder geval zelf goed geluisterd. Een Paulus, iemand die zeg maar wat voorop gaat. Het hoeft niet per se in leeftijd te zijn. Iemand die jou inspireert. Een Barnabas, iemand die wat gelijk is waarmee je kunt sparren. Weet je, als je een jong gezin hebt, zoek iemand die ook een jong gezin heeft. En een jongere, dat hebben jongeren nodig, dat een generatie boven hun, of een geestelijke generatie boven hun, hoeft dus ook niet heel veel leeftijd tussen zitten, dat die je op sleeptouw neemt en zegt, weet je, wat gaaf dat je zo bezig bent, of kan ik voor je bidden, kan ik er voor je zijn. Ik nodig wel studenten uit, en daar drink ik dan een kop thee mee of een kop koffie, en hebben we gewoon een gesprek over hoe het gaat. Want ook onder studenten, ik weet niet of je laatst de Tubantia kop hebt gezien, 80%... van 1682 studenten, dat zijn er dus bijna 2000, 80% gaf aan, ik heb last van angst en depressie. Dat is schokkend. Dat is niet, ik ben zenuwachtig voor een examen of tentamen. Nee, ik heb last van angst en depressie. Dat is echt bizar. Dus we hebben het nodig, zoals we hier bij elkaar zitten, dat we verbinden met elkaar. Dat is de rode lijn van mijn preek, de verbinding met elkaar. Nou, lukt het dan om dat ook in de praktijk te brengen? En ik denk, nou, daar moeten we met elkaar eens wat over nadenken. Want het is ook bij 1 januari goede voornemens. En ja, ik wou wel zo graag mezelf leiden, maar het lukt niet zo goed. Dus dat is niet vreemd. Wij zijn gewoon mensen. En de Bijbel blijkt vol te staan met allerlei verhalen daarover, over mensen. We gaan eerst lezen uit Genesis 1, kwam al voorbij. We pakken nu ook Genesis 3. Hoe dat nou met ons gaat, hoe wij een beetje in elkaar zitten en wat voor invloeden een slang op ons kan hebben of een aap. Een van mijn dochters die had blijkbaar meegelezen met mijn preek. Die zei, je hebt het morgen over de aap van God, hè? Ik zeg, u, waar heb jij dat dan gezien? Ik heb helemaal niet doorgehad waar zij het dan heeft gezien, maar blijkbaar had ze mijn scherm gezien of zo en daar stond het op. Dus onthoud in ieder geval vanaf voor vandaag de slaap, de slang en de aap. Als je dat onthoudt, dan helpt het je deze week denk ik wel om iets meer je leven op God te richten. Genesis 3. De slang was een slim dier. Het slimste van alle dieren die God de Heer gemaakt had. En de slang vroeg aan de vrouw, God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten. Dat is een leugen, hè? Nee, zei de vrouw, nee, we mogen de vrucht eten van alle bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd. Sterven, zei de slang. Jullie zullen helemaal niet sterven. Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten. Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net als hij zullen jullie weten wat goed en kwaad is. En de vrouw die keek naar de bomen, die vruchten, die zagen er mooi en lekker uit. En de vrouw die wilde graag alles weten en ze pakte een paar vruchten en ze at ervan. Ze gaf er ook één aan haar man die bij haar was. En hij at er ook van. Dan gaan we even naar Jesaja, hoofdstuk 1. Dus het begint al heel vroeg, hè, dat we een soort gevecht hebben. Ja, eigenlijk in ons hoofd. Je ziet iets en je wilt het, maar je weet dat het misschien ook niet slim is. Maar dan zegt iemand anders ineens iets op je schouder of in je hoofd. Van nou, doe maar wel. En dan doen we het ook nog. Terwijl we weten, is misschien helemaal niet handig. Dus hoe kan het nou dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen? Nou, Jesaja. Hoofdstuk 1, vers 10. En daar heeft God het via Jesaja tegen de leiders van Israël en de inwoners van Jeruzalem. En hij zegt daar, luister goed, jullie zijn net zo slecht als de inwoners van Sodom en Gomorra. Hoor wat de Heer jullie leert. De Heer zegt, wat moet ik met al jullie offers? Ik heb genoeg van al die schapen, ik heb genoeg van al die vette koeien, al die dieren, ik wil ze niet meer. Want jullie komen steeds naar mijn tempel, maar waarom doen jullie dat? Stop toch met die offers, ik wil ze niet. Ik heb genoeg van jullie wieren ook. En van al jullie feesten. Als jullie feesten hier in de tempel, dan gedragen jullie je namelijk heel slecht. Ik vind jullie feesten vreselijk. Ik kan er niet meer tegen. Ik wil ze niet meer. Hoe lang jullie ook bidden, ik luister niet. Als jullie je handen omhoog houden om te bidden, dan sluit ik mijn ogen, want met die handen hebben jullie mensen vermoord. De Heer zegt, volk van Israël, was het bloed van je handen. Stop met al die misdaden. Ik kan er niet meer tegen. Maak een einde aan het kwaad. Leer hoe je goed moet doen en zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans en help weduwen en bescherm kinderen zonder vader. Even tot zover. Ook daar speelt het, hè, in dat volk. Dat er dus allerlei dingen gebeuren waarvan ze zelf ook zeggen, als je dit hoort, denk je van ja, hoe kom je er nou bij om nou zo onhandig om te gaan met de tempel? Hoe kan het nou dat er bloed aan je handen kleeft? Hoe kan het nou dat jullie niet zorgen voor wezen en weduwen? Dat is gewoon een herhalende tekst in de Bijbel. Dat is eigenlijk het enige wat God zegt van let nou op elkaar. En dat doen ze niet. Nou, hoe kan het dan zo ver komen, hè? Nou, Paulus, gaan we nou naartoe, Romeinen 7. Dus waarom doe ik dit? In de hele Bijbel zie je hetzelfde gebeuren met ons mensen. Hoe zitten wij nou in elkaar? Romeinen 7. Vanaf vers 13. En daar staat in de Bijbel in gewoon taal ook boven, het lukt mensen niet om het goede te doen. Romeinen 7 vers 13. Waarom moeten alle mensen sterven? Komt dat door de wet? Nee, natuurlijk niet, zegt Paulus, dat komt door de zonde. Want de wet is goed, maar de zonde maakt misbruik van de wet. Zo brengt de zonde voor de mensen de dood. De zonde is dus het echte kwaad. We weten dat God de wet gegeven heeft, maar mensen zijn in de macht van de zonde en ze zijn zwak. Ze kunnen hun eigen gedrag niet eens begrijpen. Heb je dat wel eens, dat je denkt, waarom heb ik dit ook alweer gedaan? En dan achteraf proberen we het goed te praten. Want, zegt Paulus, vers 15, vaak doen ze, hij zegt eigenlijk we, wat niet wat we willen doen. Ze doen juist verkeerde dingen die ze absoluut niet willen doen. Misschien leest iemand hier uit de Nieuwe Bijbelvertaling, daar is dat beroemde vers, ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat, zegt Paulus. Mensen willen wel het goede doen, daarom kun je zien, zegt Paulus, dat de wet goed is, toch doen mensen steeds het verkeerde. Eigenlijk doen ze dat niet zelf, maar het is de zonde die dat doet, zegt Paulus dan. Want de zonde heeft macht over hen. Het goede heeft geen macht over de mensen, het heeft geen macht over hun verkeerde verlangen. Want mensen willen wel het goede doen, maar het lukt ze niet. Ze doen juist de slechte dingen die ze niet willen doen. Tot zover. Nou, dit is de kern, hè, van misschien wel elke dag in ons leven. Dat we het wel willen doen, maar dat het ons niet lukt. En dat we dan 's avonds worden we helemaal verdrietig en chagrijnig. Kijk, dit is een beetje ons leven. Er zijn, zegt de Bijbel heel duidelijk, hè, er zijn soort krachten. Ja, die zitten dus om ons heen en ik denk zelfs wel in ons. En die hebben van die stemmetjes. Oh, wat is het een stomme kerel, hè? Waarschijnlijk heeft diegene jou per ongeluk iets aangedaan. Afgesneden in het verkeer of zo. Oh, wat, of geen aandacht gegeven aan je terwijl je dat even nodig had. Maar ja, wist diegene het ook niet. Hij zat misschien met zijn hoofd ergens anders bij zijn vader die net overleden is. En dan denk jij van alles. Nou, dat is dat rode poppetje. Daar zit je allemaal dingen in te fluisteren. En dat is ook nog wel een goed poppetje. Die probeert ook te zeggen, ja nee, het valt wel mee. Hij heeft het goed bedoeld, maar je hebt het niet door. En denk nog niet zo negatief over jezelf. Je bent mooi gemaakt. Maar dan zit die rode weer te schreeuwen tegen je van, je bent helemaal niet mooi, kijk eens in de spiegel. Er zit in ons een gevecht of zo. En dan is het bijna schrikken wat de Bijbel zegt. Hè? Van, hey, dat kwaad, dat heeft meer macht dan het goede. Dit is eigenlijk niet iets wat alleen in de kerk een issue is. Want het is niet zo dat christenen alleen maar niet doen wat ze wel willen. Eigenlijk alle mensen doen voor alles wat ze niet willen. Ze durft alleen niet zo goed te zeggen, wij wel als christenen. Ja, wij zijn eigenlijk een beetje prutsers, daarom hebben we Jezus nodig. Maar we blijven wel inderdaad een beetje prutsers. We willen zo graag doen wat God van ons vraagt. Natuurlijk willen we dat. Nou, vandaag gaan we daar dus wat bij stilstaan. Hoe kan je dat nu doen? Ik had met iemand een gesprek, met mijn Barnabas. Daar lunch ik elke maand een keer mee en dan hebben we het over alles. En hij zei, weet je wat iemand heeft geschreven? Ene Steve Peters, mag je vergeten. Maar hij zei, hij heeft een boek geschreven over de chimp paradox. Daar heb ik een plaatje meegenomen. Hij zegt, dit is ons hoofd. Er zitten allerlei soort samenwerkende breinen in. Heeft iemand verstand van hoeveel dat er normaal zijn in de biologie? 7, zeggen ze. Nou, dit zijn er dan 3. Deze vormen een beetje, zeggen we dan in de theorie, de menselijke geest. En, zegt hij, die ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar en die hebben wel interactie met elkaar. Daarbij kan één van de 3 de andere 2 gaan overheersen. Je hebt dus het denkende, dat is dat blauwe, rationeel, hè? Dat is een beetje de mens. Dan hebben we een soort computer, ja, dat is die grijs is dat. En dan hebben we de emoties en die noemt die man de aap. Dit is de aap. En die aap is 5 keer sterker dan de mens. Dat zijn de verhoudingen een beetje in je hoofd. Dus daarom, ik is stiekem toch heel vaak chocola. Terwijl je eigenlijk denkt, dat wil ik niet, moet ik ook niet doen, is niet heel verstandig. Maar dan heeft die aapje ineens toch, die pak je wat meer, die duwt je gewoon ineens naar de kast. En ineens zie je jezelf met de chocola of met een flesje bier. Ben je ineens bij de koelkast, drink je toch een flesje bier. Hoe kan dat nou toch? Hij zegt, nou, dat komt hierdoor. Die Steve Peters heeft ons onderzocht. Die zegt, omdat we zo in elkaar zitten. Die aap is gewoon veel sterker. Maar, zegt hij, die computer, die is ook best wel sterk. Nou, die aap, die laat je dus dingen doen die je niet wil doen, zegt hij, letterlijk. Ik denk, hé, hij heeft gewoon de Bijbel gelezen. Dat staat de hele tijd wat we hebben gelezen. Wij doen allemaal dingen die we eigenlijk niet willen doen. Dat is de aap. Nou, wanneer is die aap aan het werk? Eigenlijk als je gevoelens of gedachten of gedraging hebt die je niet wilt hebben en eigenlijk ook niet zo leuk vindt, dan mag je er wel van uitgaan dat de aap de leiding heeft. Je kunt hem niet echt beteugelen, die aap. Je kunt hem wel, zegt die Steve, managen. En dan zijn er drie manieren voor, of drie stappen. Je kan hem in ieder geval eventjes stoom af laten blazen. Die man zegt, zet die chimp maar in een afgesloten ruimte. Ja, kun je het je voorstellen, dus in je hoofd. Tel maar tot 10. Niks terugzeggen, gewoon laat maar je hoofd soort van razen. Dus tot 10 tellen, dat is niet een nieuwe theorie, hè? Als je denkt, oh, ik wil eventjes nu heel boos worden. Als je dan even tot 10 telt, vaak is de aap dan wat afgekoeld. Heeft die stoom afgeblazen. En vervolgens zegt hij, ja, dan stuur je hem naar zijn doos. Als je chimp uitgeraasd is, die aap, heb je namelijk de kans om er op een wat beheerstere manier mee om te gaan. Kun je iets meer, het is allemaal in jouw hoofd, hè, tegen jezelf dus, praten. Als die aap zijn hart voldoende heeft gelucht, dan kun je, het zijn vaak angsten en zorgen, kun je aanpakken door tegen hem te praten. Het beste zelfs vanuit je computer, via feiten, via de waarheid, over de waarheid die God dus over jouw leven zegt. Hè? Je bent uniek, je bent geliefd, je bent gewild, je bent gezegend. Dus die aap die kan van alles vinden. Maar dit is de waarheid. En die moet eigenlijk op de computer komen te staan. Want die is razendsnel, die computer. Die is 4 keer sneller dan eigenlijk ook je eigen hoofd. Zegt Steve Peters. Hè? Ik geloof hem wel een beetje. Als je namelijk automatisch, als iemand iets naast tegen jou zegt, die computer tegen jou zegt, oh, wacht even. Dit is schelden. Schelden doet geen pijn. Ik ben een geliefd kind van God. Dan voelt die aap dat bijna niet meer. Hè? Die aap is ook snel, maar dat is eigenlijk helemaal een Bijbelse theorie. Daarom was ik ook zo blij mee, dat ik dacht van nou, dat is grappig, dat dus een of andere wetenschapper een theorie ontwikkelt, die we met z'n allen al lang uit de Bijbel hebben gehad. Nou, wat je ook nog kan doen, oh nee, even een voorbeeldje. Hè? Je eet s'avonds steeds chips. Maar eigenlijk wil je dat dus niet, want je denkt, elke avond chips is niet handig. Weet je, hoe je dan die aap voor de gek kan houden? Dan poets je samen met je kinderen je tanden om 7:30. En die aap en die computer, die weet eigenlijk na tandenpoetsen moet je dus niet meer eten. Dat weten we soms soort van, hè? Als je hebt tanden gepoetst, dan wil je hoofd eigenlijk niet iets eten. Want denk, ja, dat is mij aangeleerd. Dat weet die computer van, ja, dat is niet goed. Dus als je dan als trucje je tanden gepoetst samen met je kinderen, dan heb je eigenlijk, dan hou je die aap een beetje voor de gek. En het enige wat je dan s'avonds nog doet, is een beetje water drinken. Want dat kan natuurlijk nog wel. Zo kan je hem foppen. Je kan hem ook een banaan geven, zegt die man. Vond ik wel heel grappig bedacht. Ja, weet je, dan geef je hem gewoon een banaan. Dan zeg je bijvoorbeeld, nou weet je wat, als ik nu elke avond geen chips eet, dan mag ik zaterdagavond chips. Dan denkt die aap, nou die denkt dus niet, wat ben je zelf, hè? Nou, hopsa, in zijn doos, zaterdag krijgt hij chips. Nou, het is echt grappig hoe die man dat heeft geschreven. Nou, dus de chimp paradox, als je denkt, ik wil er meer over lezen, want het helpt mij misschien wel, dan koop dat boek, is helemaal leuk. Nou, het bewijst in ieder geval die bewering van Paulus, namelijk, ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. En ik gaf tijdens die preek over leiderschap op 24 maart, ik hoop dat dat ook in je aantekening staat, heb ik ook gezegd dat je veel moet slapen. Heb ik in ieder geval wel.
Oh. Ja, rust was belangrijk.
Ja, nou, hier. Ja, Jezus bouwt structuur rust in ons leven. Dat is ook voor hoe je hier mee om moet gaan met de strijd tussen goed en kwaad, essentieel dat je rust neemt. Ik heb zelfs theorie daar ook weer over gevonden. Even kijken. Ja hoor. Een plaatje. Hoeveel uur moet je nou ongeveer slapen op een dag? Het is dus geen wet, hè? Kijk maar bij een baby. 12 tot 15 uur. Niet 13, nee. Gewoon ergens een beetje. En dat geldt ook dus als je een tiener bent. een beetje ergens tussen de 9 of 9, 11, 8 tot 10. Weet je, het is niet een keiharde grens, maar dit is een beetje de marge. Maar ja, je ziet wel, ook als je ouder bent, dan heb je echt wel slaap nodig, is bewezen theorie. Gemiddeld 8 uur, dat komt ons allemaal wel bekend voor. Sommige mensen 7, maar sommige mensen zelfs meer. Dus ga eens bij jezelf na hoeveel slaap je krijgt. Zet daarmee prikkels uit. Een ander nieuwsbericht van afgelopen maand. De Arbo-Unie die zei binnen 10 jaar is 25% van alle mensen die nu werkt overspannen en in een burn-out. Ik wou het gewoon niet geloven. Dat is die aap dan. Hè? Die zegt, oh, het zal wel meevallen. Maar ja, de Arbo-Unie, ik weet niet of wat je weet wat die doet, maar die behandelt zieke mensen. Dus die heeft echt wel door wat eraan zit te komen. 1/4 van de mensen die hier bijvoorbeeld zitten, stel we zouden allemaal werken. Dat is echt bizar veel. Dat is die hele achterste hoek daar. 2 rijen, die zit dan gewoon thuis, ziek. Waar komt dat door, denk je? Hij weet het? Nee. Omdat wij zoveel prikkels krijgen. Van alles, elke dag maar. Dus mobiel uit je slaapkamer, behalve als je hem als wekker gebruikt, maar dan moet je wel op stilzetten. Slapen, essentieel. Nou, Psalm 127, vers 2, 2,5, 3, daar is je oude psalm. Wat zegt hij? Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat ter ruste legt, je aftopt voor het brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Dus dit is eigenlijk al helemaal geen nieuwe theorie. Dat wisten we eigenlijk al lang met z'n allen. Alleen, ja, wij denken toch dat we maar heel hard moeten rennen en vliegen en ons druk moeten maken. Ik zeg, God, nou doe het nou niet. Ga gewoon vooral lekker slapen. Misschien is het wel de belangrijkste sleutel tegenwoordig, want ons eten is allemaal best wel gezond en we hebben zoveel dat je wel gevarieerd, ja, je kan bijna niet ongevarieerd eten. Je moet eigenlijk wel gevarieerd eten, want zoveel dingen zijn er wel te koop. Dus eten, dat gaat meestal wel goed tegenwoordig. Maar slapen en prikkels uitzetten, dat gaat helemaal niet goed. Nou, ik zei al, die chimp paradox, die computer, dat is ook een heel sterk deel van je hersenen. Sneller ook dan je eigen ratio. Dus je gevoel is 5 keer sterker dan je ratio, maar die computer is ook sterk. En op die computer, dat is een harde schijf, er staat allemaal informatie op. En dat zijn bijvoorbeeld zinnen die mensen tegen jou hebben gezegd. Zinnen die je van je ouders hebt gehoord of zinnen die je in de kerk hoort. Er zitten ook dus negatieve zinnen tussen en er zitten positieve zinnen tussen. Dus zorg dat je heel veel, ik vond het wel een mooi appel, van ga eens deze maand elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel lezen. Dat is een goed recept om die computer, om daar goede dingen op te krijgen. Bijvoorbeeld die zin, je bent geliefd, gewild, gezegend. 3 G's, makkelijk onthouden. Nou, als je die zin hebt, dan helpt het je misschien wel als mensen weer iets lelijks tegen je zeggen of lelijk tegen je doen. Dan komt dat omhoog. Dan denk je van nee, hoezo is dat dan nee? Oké, misschien vind je wel dat ik niet handig deed. Dat is misschien ook soms zo, dan moet je ook sorry zeggen. Maar het gaat niet over wie je bent. Over je identiteit. En eigenlijk betekent dat dus gewoon veel water drinken. Oh, dat is niet goed. Waar is die? Nee, mijn water, is mijn water nog ergens hier? Nee, die pleitjes komen nog. Mijn water, ik had een pleitje van water meegenomen. Levend water, zegt de Bijbel. Over wie? Over wie zegt de Bijbel dat het levend water is? Over Jezus, maar ook al eerder. In Jesaja wordt al gesproken dat God zelf het levende water is. Dus bij God zijn, waarheid van God tot je nemen, levend water. Nou, in de preek, je zag het al een beetje schijnen, over bij leiderschap zei ik ook, je moet eigenlijk het niet alleen gaan doen. Want dat staat ook al op de tweede bladzijde van de Bijbel. Het is niet goed, daar komt ie, dat de mens alleen is. Ja, dat zegt God, nadat hij de mens heeft gemaakt. Want dit gaat niet goed werken als het er eentje is. Nee, wij zijn gemaakt om samen met elkaar te leven. En als je dan als je naar Nederland kijkt, zijn dit eigenlijk niet beelden die je nog veel tegenkomt. Mensen die met elkaar echt verbonden zijn. Letterlijk, hè? Er worden minder huwelijken gesloten. En als we al huwelijk hebben gesloten, dan zijn er, als je het de afgelopen 50 jaar bekijkt, steeds meer mensen die er echt weer verbreken. Wat de reden daar ook van is, hè? Het is een constatering. En dat plaatje daarnaast, Er is heel veel eenzaamheid in Nederland. 43% van de 19-jarigen voelt zich eenzaam. En 10% van de volwassenen, 19 plus, voelt zich problematisch eenzaam. Omdat dat rechte deel ontbreekt in een leven, dat is ook onderzocht. Wat is nu een medicijn tegen eenzaamheid? Ja, dat kunnen we ook al lang bedenken. Dat is namelijk dat je niet alleen moet zijn. Nee, dat had God al gezegd. Op de eerste bladzij, tweede bladzij van de Bijbel. En dat zeggen nu drie wetenschappers, Kampenvonk en Van Tilburg in 2018. Nederlandse wetenschappers zeggen ja, je moet eigenlijk 4 belangrijke relaties hebben. Bijvoorbeeld een goede vriend, een vader, misschien nog een kind en nog een goede vriend. Dat zijn er niet eens heel veel, hè? Dat is ongeveer dat plaatje met wat dwarsverbanden met elkaar. Als je dat hebt, is de kans dat je eenzaam wordt veel kleiner. Nou, ik denk dan meteen, ja, Barnabas, een Paulus. Dan doe je 1 Paulus, 2 Barnabassen en 1 Timotheus. Dan ben je er. Dus weer, wat de Bijbel al laat zien, van ga nou ook binnen generaties verbinden. Nee, tussen generaties verbinden. 4 belangrijke relaties. Hoeveel belangrijke relaties heb jij? Dat is een goede vraag om je te stellen, helemaal als het steeds donkerder wordt, hè? Ik weet niet wat voor neiging je hebt in december om je terug te trekken. Zelfs een hele goede vriend van mij zegt, ja, ik word altijd een beetje melancholisch in die tijd. Nou, als je dat weet van jezelf, zoek dan in december meer mensen op. Nodig ze gewoon uit om bij je te komen eten. Ga een keer koffie drinken. Ga 1 keer lunchen met iemand. Je moet toch eten. En eten is best gezond tegenwoordig. Ja, toch? En dat is dan ook vast van je. Moet je even ergens gaan lunchen. Ik doe wel eens ontbijten bij Van der Valk. Kan je al vanaf 6:30 zo aanschrijven. Kost wel €16. Ik vertelde het laatst tegen studenten van, jij kan ook met elkaar gaan ontbijten. Toen zei ik, oh nee, maar dat kost wel €16. Dus dan vielen ze bijna stijl achterover.
IKEA is goedkoper.
Ja, IKEA is veel goedkoper. Maar bij Van der Valk kan je het ook wel doen. Maar dan moet je gelijk, wat ik dan doe, is dan doe ik vaak met een zakelijke soort halfzakelijke afspraak. Dan ga ik ook gelijk 1,5 uur goed praten over. Nou, ik ben hier dus veel mee bezig met hoe richten we nou de maatschappij in. Als directeur van Stichting Present, van hey, hoe moeten we dat dan doen? Hoe moeten we die mensen bij elkaar brengen? Nou, meneer Baudet, die kennen jullie vast van de televisie, die zegt zelfs, Nederland is doorgeslagen in individualisering. Ik vond het wel mooi dat hij dat zei. Maar ik weet niet of dat wel zo is, want individualisering betekent dat je dus heel erg gericht bent op jezelf, maar eigenlijk zijn we niet zo gericht op onszelf. Wij willen wel goed doen. Dat zegt ook elke Bijbel, ik zei dat wel. Hè? Jullie willen het wel, maar het lukt jullie niet. Wij willen wel goed doen, maar het lukt ons niet. Natuurlijk wil je goed doen. Wij zijn eilandjes geworden. Ik denk dat dat eerder ons probleem is. We zijn eilandjes. We willen wel verbonden zijn met elkaar. We willen wel goed doen. We willen contact met elkaar. Daarom zitten we hier. Maar ja, het lukt ons niet helemaal niet zo goed. En dan zijn wij misschien nog gezegende mensen dat wij, nou ja, hier elkaar hebben. Maar hoeveel mensen hebben helemaal niet ons? Of een paar goede relaties? We zijn denk ik eilandjes. En ik had al het stiekem plaatje laten zien. Eigenlijk zouden we dit een beetje moeten doen. En daar krijgen we een hele mooie samenleving van. Namelijk eentje met allemaal verbonden met elkaar. Bij Present noemen we dat bruggen slaan. Het mooie van de brug is, als je die 1 keer slaat, dan ligt die er ook. Dan kun je weer overheen lopen als die er is. En zo werkt het echt, in mijn ervaring. In mijn werk doe ik dat ook. Als iemand voor het eerst met mij contact wil, zeg ik, nou weet je, zullen we even afspreken om elkaar te zien. Nou, dat had ik laatste keer uitgelegd. En pardoes kwam er het voorbeeld dat ik met iemand had afgesproken van het bedrijf. Gewoon bij ons op kantoor. Het was een heel goed gesprek. En een week later hadden we een telefoontje met elkaar. Dat liep eigenlijk helemaal niet. Als dat het eerste telefoontje zou zijn geweest dat we hadden gehad, dan hadden we gelijk de relatie weer, zeg maar, gestopt van dat bedrijf met ons. Maar nu hadden we elkaar gezien en we hadden een klik en we hadden elkaar even goed in de ogen gekeken. En dus konden wij ook een niet helemaal lekker lopend zakelijk telefoongesprek, konden wij prima hebben. Dus zoek elkaar op. Sla dus een brug door echt iemand te zien en misschien zelfs aan te raken. En dan krijgen we een beetje dit plaatje. Dat heb ik van internet hoor. Dat zijn allemaal horizontale verbindingen, zou ik zeggen. Een beetje zo, hè? Tussen mensen. Want ik wil ook even de verticale verbinding aanstippen. Want nu denk je van, ja Pieter, dan moet ik alweer aan het werk. Maar ik heb helemaal geen energie om aan het werk te gaan. En is dat niet allemaal heel ingewikkeld? Zitten mensen wel op mij te wachten? Weet je wie dit is? Als je dit zo gedacht hebt. Wie is er dan? De aap. Daar heb je hem. De slang. Ah joh, is helemaal niet waar. Wat God over jou zegt. De aap en de slang. Nou, die dieren moeten hun mond houden. Nou, belangrijke ingrediënten om je leven te leiden. Wat hadden we gezegd? Slaap. Levend water. Verbinding. En wat mij ook helpt. Maar ja, dat kan wel een beetje lastiger zijn. Maar ik had een gelukkig citaat gevonden die dat omschrijft. Het draait niet om jou. Dat zeg ik altijd tegen mezelf. Pieter, het draait niet om jou. Dus dat moeten we misschien ook proberen in ons hart te krijgen. Weet je, als het nou niet om mij draait, hoef ik me ook niet zo druk te maken over hoe mensen naar mij kijken. Dan is waarschijnlijk ook niet iedereen gericht om mij een slechte dag te bezorgen. Dus het draait niet om jou. En bovendien scheelt het ook heel veel druk om de wereld te gaan redden. Dat hoeven wij namelijk ook helemaal niet te doen. De wereld is al gered in de eerste plaats. Dus als we onszelf iets minder in het centrum van ons eigen leven zetten. Er zijn wel plaatjes van die evangelisatiecursussen. Wie zit er op de troon? Ben jij dat? Of mag God op de troon zitten en zit je gewoon lekker aan zijn voeten? Dus het draait niet om jou. Nou, daar zegt een managementgoeroe nog iets over. Oh, nou, die heb ik ook niet mee. Ik denk dat ik... Ik heb mijn ding niet opgeslagen, denk ik, toen ik gisteravond nog wat heb aangepast. Maar deze, die hebben we straks wel nodig. En deze is wel heel klein, dus die kan ik amper lezen. Ben Tichelaar, die had Obama geïnterviewd. Ben Tichelaar is een soort managementgoeroe. Christen trouwens. Een echt overtuigd christen. Die zou zich hier thuis voelen, denk ik. En die geeft heel veel lessen. MBA in één dag en zo. Betaal je echt helemaal scheel. Dus niet doen, maar... Hij had Obama geïnterviewd. Dat is echt bijzonder, hè? Gewoon een oud-president. Nou, en wat zei hij nou? Leiders, als die ontdekken dat het niet om hen draait, worden het hele goede leiders. Nou, dus ik denk, nou, dat ondersteunt wat ik hier zeg. Dus dat moet ik dan maar op de beamer gooien. Maar ja, hij is nog thuis, dat pleitje. Dus neem jezelf nou niet te serieus. Dat zeg ik ook eens tegen mezelf. Het scheelt heel veel stress. Die verticale verbinding, die boom. Hoe denk je dat deze boom zo groot is gegroeid?
Water.
Water. Ja, levend water eigenlijk, ja. Water, een beetje zon. En af en toe ziet hij eruit zoals nu de bomen eruit zien. Kaal. Lekker wit erop, koud. Dan denk je van, hé, die boom, dat klopt niet. Zo kan je leven er even uitzien af en toe, hè. En dat is dus normaal. De Bijbel zegt in Psalm 1 en ook... Jeremia gebruikt het ook weer. De mensen te vergelijken met een boom. Hij draagt vanzelf vrucht. Je hoeft niet aan een boom te gaan trekken. Ik denk dat ik dat al wel eens hier heb gezegd. Het helpt niet om aan een boom te trekken. Als je een heel klein blaadje ziet. Gaat het blaadje dan groeien? Nee, hè? Dat werkt niet. Daar gaat het kapot van. Dus deze boom is automatisch gegroeid. Gewoon door water te drinken. Door in de zon te staan. Door misschien af en toe zo'n koe die dan even wat extra's geeft. En wat doen we met onszelf? Ja, die mevrouw die houdt van visualiseren.
Ik ben al klaar, dus ik zie een aardig steeds.
Ja. En weet je wat Jezus zegt? Dat vind ik ook wel leuker voor deze dagen. Jezus zegt, weet je, ik ben eigenlijk de wijnstok. Kom nou maar bij mij. Drink af en toe een wijntje met mij. En dan... Dat zijn wel, denk ik, essentiële momenten, hoor. Niet dat ik dus hier wil zeggen, ga elke dag wijn drinken. Maar dat je dus op tijd hebt om op de bank te zitten. Dat je even je partner in ogen kijkt. En dat je dus tijd hebt om even rustig een wijntje te drinken. Of alcoholvrij biertje. Of cola. Of water. Je zegt, blijf nou bij mij. Blijf nou alsjeblieft bij mij. Ga niet heel hard rondrennen als een kip. Nog een dier zonder kop. Maar blijf dicht bij mij. En dan krijg je dit. Serieus, lieve mensen. Dan krijg je echt dit. Hoe rustiger je leeft, hoe mooier je wordt. En het heeft tijd nodig. Maar gun jezelf nou gewoon lekker wat tijd. Nou, kijk wat ik nog meer wilde vertellen. Ja, je kunt je achter zo'n boom gaan verstoppen. Dat gaat die aap dan laten doen. Dat gebeurt ook, hè, in Genesis. Dat de mens maakt een foutje. Nou, behoorlijk fout. En dan gaan we ons verstoppen als God eraan komt. Maar we moeten juist ons daar niet verstoppen. Daar maken we het probleem alleen maar onhandiger van. Dus wees alsjeblieft ook bemoedigd met vandaag. Dan als je een fout hebt gemaakt in je leven, en vanmorgen een fout maakt, gegarandeerd, ga dan niet denken, oh, gaat hij weer. Zie je wel, Paulus kon het niet, alle mensen konden niet, ik kan het ook niet. Dan is weer die aap aan het woord. Nee, dan ga je naar de Bijbel en zeg je, God zegt, kom nou bij mij. Denk dan aan de gelijkenis van de verloren zoon. Kom nou bij mij. En vanuit die relatie die je dan met God weer opent, kun je ook gaan geven aan anderen. Dus de vette, dat is het mooie van het kruis. De verticale relatie die je hebt, die zorgt dat je zo kan doen. Dat je mensen kunt omarmen. Nou, we gaan heel even stil zijn. Wat heb jij nou veel meer nodig deze komende week? Slaap, levend water, dus waarheid, of die verticale relatie investeren. Of ben je eraan toe om meer horizontale relaties aan te gaan met andere mensen? Zullen we kort daarvoor bidden? Vader God, dank u wel dat u ons zo mooi heeft gemaakt. En dank u wel ook voor alle dieren. En we bidden dat we alle dieren nog steeds mooi zullen vinden, ook al maken we er preken over die dan de dieren een slechte rol geven. We bidden dat u ons hart verovert. Dat u onze computer helemaal vol stopt met waarheid over ons. En we bidden op dit moment dat u ons hart voelt, dat u onze gedachten kunt zien en dat u ons gebed hoort van wat wij nodig hebben. Of dat nou meer slaap en rust is, of dat een diepere relatie met u is, of dat dat meer relatie met andere mensen is. We bidden, Vader, dat u deze week laat zien dat u de leiding heeft. Dat u daarvoor gaat zorgen, Vader. Daar willen we u om bidden. In Jezus' naam. Amen. Bedankt dat jullie zo naar mij luisterden. Super.